Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 91ste psalm het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Het eerste van psalm 91. Wij lezen Gods woord uit het boek 2 Kronieken en daarvan het 14e hoofdstuk. 2 Kronieken 14. En in aansluiting aan de lezing van deze schrift, dit schriftgedeelte, zingen we psalm 118 en daarvan het 4e vers. De Heer is aan de spits getreden dergenen die mij hulp bieden. 118, het 4e vers. 2 Kronieken 14, zo ontsliep Abia met zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad Davids en zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land 10 jaren stil. En Asa deed wat goed en wat recht was in de ogen des Heren zijn Gods, want hij nam al de altaren der vreemden en de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en hield de bossen af. En hij zeide tot Juda dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken en dat zij de wet en het gebod doen zouden. Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden en het koninkrijk was voor hem stil. Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda, want het land was stil en er was geen oorlog in die jaren tegen hen, terwijl de Heere hem rust gaf. Want hij zeide tot Juda, laat ons deze steden bouwen en muren daarom trekken en torens, deuren en grendels, terwijl het land nog is voor ons aangezicht. Want wij hebben de Heere onze God gezocht, wij hebben hem gezocht en hij heeft ons rondomheen rust gegeven. Zo bouwden zij en hadden voorspoed. Asa nu had een heer van 300.000 uit Juda, rondas en spiesdragende en 280.000 uit Benjamin, het schild dragende en de boog spannende. Al deze waren kloeke helden. En Zera, de Moor, kwam tegen hen uit met een heer van 1000 × 1000 en 300 wagens. En hij kwam tot Maresa toe. En toen toog Asa tegen hem uit En zij stelde de slagorde in het dal Zefata bij Maresa. En Asa riep tot de Heere zijn God en zei: de Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere onze God, want wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God, laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. En de Heere plaagde de moren voor Asa en voor Juda, en de moren vloden. Asa nu en het volk dat met hem was jaagden hen na tot Gerar toe. En zoveel vielen er van de moren dat er voor hen geen hervatting was, want ze waren verbroken voor de Heere en voor zijn leger. En zij droegen zeer veel roofs vandaar. En zij sloegen alle steden rondom Gerar, want de verschrikking des Heeren was over hen. En zij beroofden al de steden, omdat veel roofs in dezelve was. Ze sloegen ook de tenten van het vee en voerden weg schapen in menigte en kemelen en kwamen weder te Jeruzalem. Laten wij vanavond ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, Gods woord voor de prediking van deze avond vindt u in het gelezen hoofdstuk 2 Kronieken 14 en daarvan het 11e vers. 2 Kronieken 14, het 11e vers. Daar lezen wij: en Asa riep tot de Heere zijn God en zei: de Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O Heere, gij zijt onze God. Laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Laten wij Gods aangezicht zoeken om zijn zegen te bidden. Heere, mogen wij ook vanavond nog eerst weer tot u opzien, om van u uw onmisbare zegen te bidden over alles wat er in deze kerkdienst zal plaatsvinden. Dat is de prediking van uw woord, maar dat is ook het gebed, juist ook op deze biddag voor gewas en arbeid, als we samen zijn om die noden die speciaal met het dagelijkse leven te maken hebben, voor uw heilig aangezicht uit te zeggen en neer te leggen. Maar heren, in deze kerkdienst zingen we ook, in deze kerkdienst geven we ook onze gaven. En al die dingen kunnen ons alleen maar tot nut zijn en echt ook vrucht afwerpen als u er uw onmisbare zegen aan verbindt. Aan het woord dat we mogen beluisteren. Heren, wilt u dat woord indragen in ons hart? Wilt u het onderwijs dat we uit deze tekst, uit deze geschiedenis, uit een heel ver verleden, wilt u het onderwijs dat we uit deze tekst mogen halen, zegenen en heiligen aan ons hart? En wilt u geven dat het ons leren mag om op de rechte wijze voor uw heilig aangezicht te treden? U laat ons een ogenblik in het hart van Asa zien en luisteren naar wat hij uitgezegd, beleden en gebeden heeft in een uur van uiterste nood. En daarin hebt ge tegelijkertijd ook een voorbeeld gegeven, Heere. Zo onderwijst u ons, laat het niet vruchteloos en ijdel zijn als we naar dit schriftgedeelte luisteren, maar wilt gij ons op deze biddag vanuit dit gedeelte uit uw heilig woord leren bidden gelijk het behoort. En als we dan inderdaad ook voor uw heilig aangezicht mogen naderen, geef ons dan onze nood recht te kennen, zodat wat wij u zeggen niet maar taal van onze lippen zal zijn, maar dat dat inderdaad ook de vertolking mag wezen van datgene wat diep in ons hart gevoeld en beleefd wordt. Laten we onze nood kennen, Heere, onze afhankelijkheid weten. Laten we door uw Heilige Geest ook vertrouwen mogen oefenen in ons bidden. Laten we u waarlijk aanroepen, uw naam aanroepen, Heere, en pleiten op uw onwankelbaar woord en uw vaste verbeloften en uw eeuwig verbond. En geef dat wij zo ook in ons naderen tot u. Niet naderen met de lippen alleen, maar dat het een gebed mag zijn waarin gij iets van uw eigen werk ook zult herkennen. Heere, geef uw zegen als wij onze liederen zingen en als wij in onze psalmen ook zoeken te vertolken wat er dient te leven in ons hart, mogen door uw geest ook het lied ingang vinden in ons binnenste. En mogen wij zo niet alleen leren bidden en leren danken, maar ook leren zingen tot uw eer. En als wij onze gaven geven, Heere, wilt u daar dan ook in meekomen. U hebt de blijmoedige gever lief, staat er in uw woord. En wij mogen geven niet uit bedwang, maar inderdaad gewillig van wat u ons hebt toevertrouwd. Maar Heere, om dat met een volvaardig gemoed te doen, daar is ook weer uw genade voor nodig, om zo ook waarlijk de noden van uw dienst en van uw koninkrijk uit onze overvloed te gedenken in onze gaven, in onze offeranden. Stel die offeranden ook tot een welriekende reuk voor uw heilig aangezicht, o Heere. En mogen op deze wijze ook iets bijgedragen worden aan de noden in uw koninkrijk. Heere, zo bidden wij om uw gunst, om uw inwoning, om de werking van uw heilige geest. En als we ons dan afvragen voor uw heilig aangezicht of wij daar iets van verdiend hebben, dan moeten wij de belijdenis uitspreken, Heere, dat aan onze kant alles verbeurd is. Dan is er inderdaad bij ons geen goed, dan hebben we daarom ook geen recht. En dan zullen we voor uw heilig aangezicht ook niets kunnen meebrengen. In een noodmoedig besef van afhankelijkheid zullen we dan tot u moeten opzien en u smeken of gij genade wilt bewijzen. Heere, inderdaad, wij hebben niets wat u wel behagelijk is. En met al onze godsdienstigheid zijn wij nog niet veel verder dan de positie van een mensenkind die moet belijden: zie en treed met ons niet in het gericht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, wil ons dan aanzien in de Heere Jezus. Hij is degene die aan al uw rechten heeft voldaan. Hij is degene die u waarlijk alle eer heeft gegeven, zijn leven lang. Hij heeft volkomen genoeg gedaan. In hem hebt gij een welgevallen en in zijn werk hebt gij een volkomen welgevallen genomen. Heere, als u ons in hem en om zijnentwil zoudt willen aanzien, dan kunnen wij, hoewel onwaardig, toch nog een zegen wegdragen. Wilt u ons dat dan genadig schenken? Denk aan alles wat op uw zegen wacht. Heere, vervul al onze noden, die van ons hier en die van degene die met ons meeluisteren en van anderen die zelfs ook van die mogelijkheid verstoken zijn. Gedenk ons allen, o God, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zullen zingen uit Psalm 86, en daarvan het vierde en het zevende vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen, want uw goedheid hoogst gerezen hebt gij dikwijls mij bewezen. 4 en 7 van Psalm 86, en u krijgt gelegenheid om uw gave de Heere te geven.
Thank you.
Gemeente, de Heere is zo genadig geweest om ons in zijn woord ook verschillende gebeden die door zijn knechten in verschillende tijden zijn opgezonden tot een voorbeeld na te laten. Op de vraag leer ons bidden heeft de Heere zijn discipelen inderdaad ook onderwijs gegeven. En hij heeft gezegd, als gij bidt, bid aldus. En toen gaf hij dat gebedsonderwijs. Maar afgedacht nog van dat onderwijs dat de Heere Jezus ons gegeven heeft, vinden wij ook onderwijs in die gebeden die ons door de Heilige Geest zijn opgetekend in de schriften. Sommige gebeden heel uitvoerig. Denk eens aan het gebed van Daniël, een heel hoofdstuk. In het 9e hoofdstuk van zijn boek, denk aan het gebed van Ezra, van Nehemia. Denk aan verschillende psalmen, waarin we de psalmisten ook in de binnenkamer aantreffen, als zij hun hart voor de Heere uitstorten, in geklag en in noodgeschrei, of ook in dankzegging en in lofverheffing. Soms zijn de gebeden die ons in de schrift van Gods kinderen en knechten bewaard gebleven zijn echter ook kort. En vanavond treffen wij in onze tekst ook zo'n betrekkelijk kort, maar niettemin dringend gebed aan, dat ons vanavond tot voorbeeld mag strekken en waaruit wij vanavond onderwijs mogen ontvangen. Een gebed van Asa, de derde koning van het Tweestammenrijk. Zijn grootvader was Rehabiam en onder zijn regering is dat rijk van Israël in tweeën gevallen en hield Rehabiam dus de twee stammen over en gingen de andere 10 naar Jerobeam. Die Rehabiam is opgevolgd door zijn zoon Abia en na diens betrekkelijk korte regering kwam dan deze Asa op de troon in Jeruzalem. Veel wordt ons uit het leven van deze Asa niet verteld. Niet dat er niet veel te vertellen zou zijn geweest, want ik geloof dat hij 41 jaar geregeerd heeft en dan is er in die 41 jaar natuurlijk best heel wat gebeurd. Maar het heeft de Heere goed gedacht om zomaar een enkele gebeurtenis uit het leven en uit de regering van deze Asa ons te vertellen. En ik zou mij niet verbazen als verschillende van u van deze Asa niet veel meer zouden weten dan dat hij het in het einde van zijn leven nogal tamelijk dwaas gedaan heeft. Want van deze Asa wordt verteld dat toen hij oud geworden was, hij een kwaal aan zijn voeten kreeg. En dat hij in die kwaal die hij had meer op de dokter dan op de Heere vertrouwde. Nou, dat heeft de Heere dan ook eerlijk omtrent deze man meegedeeld. Maar dat wil niet zeggen dat wij op grond van deze mededeling koning Asa nu verder maar moeten afschrijven en geen aandacht aan hem moeten besteden. Dat zou niet juist zijn, want de Heere die heel eerlijk ook vertelt dat er in het leven van zijn kinderen en knechten vaak veelvuldig allerlei afwijkingen waren, dat ze uit het rechte spoor raakten, dat ze op zichzelf vertrouwden, dat ze de Heere soms lange tijd niet nodig hadden. Diezelfde God heeft ons omtrent deze Asa ook nog wel wat anders verteld. Het is Gods eigen getuigenis, we hebben het gelezen, als in het tweede vers van dit hoofdstuk 14 van 2 Kronieken gezegd wordt dat Asa deed wat goed en wat recht was in de ogen des Heren zijns Gods. Er staat niet dat hij deed wat goed en recht was in zijn eigen ogen. Er staat ook niet dat hij deed wat goed en recht was in de ogen van het volk. Er staat zelfs niet dat hij deed wat goed en recht was in de ogen van Gods kinderen, van de ware vromen in Jeruzalem. Maar er staat dat hij deed wat goed en recht was in de ogen van de Heren zijn God. Daarmee is niet gezegd dat Asa een volmaakt mens is geweest. Die zijn er trouwens nog nooit geweest. Behalve de zonen Gods die mens geworden is. Maar al is Asa dan geen volmaakt mens geweest en al worden ons ook zijn zonden in de Bijbel met name genoemd, Hij was toch iemand van wie de Heere heeft gezegd dat hij deed wat goed en recht was in Gods ogen. En het is ook deze Asa geweest die vergeleken wordt met zijn vader David. U moet dat maar eens nagaan in het volgende hoofdstuk. Inderdaad, van deze Asa wordt ons toch ook heel wat goeds verteld. Goed heeft hij gedaan toen hij een reformatie onder het volk van Juda tot stand bracht. Hij deed de afgoden weg. Hij ruimde op alles wat aan de afgoden herinnerde. Hij nam de hoogten weg. Hij brak de opgerichte beelden af. Hij hield de bossen om. Alles wat met de dienst van de afgoden in verband stond, dat werd weggedaan, opgeruimd. En hij heeft zelf in de vreze des Heren gewandeld. En daarin is hij zijn volk ook voorgegaan. En hij heeft alles gedaan om dat volk ook de Heere te doen vrezen. Wat dat betreft heeft hij in geestelijk opzicht het volk goed verzorgd. En niet alleen in geestelijk opzicht heeft hij de belangen van zijn volk voorgestaan. We hebben ook gelezen dat hij in politiek opzicht een wijs beleid gevoerd heeft. De eerste 10 jaren van zijn regering verliepen vrij onbezorgd. Er was geen oorlog, er was zelfs geen oorlogsdreiging. Het land had rust. En die tijd heeft Asa benut om wijze maatregelen te nemen. De vijanden waren er dan nu wel niet, maar hoe zou het in de toekomst gaan? En dan had het volk veiligheid nodig, dan waren er maatregelen nodig die dienden ter beveiliging in toekomstige tijden. Dus heeft Asa de grenssteden versterkt, dus heeft Asa een leger toegerust. Hij is een koning geweest die en voor het geestelijke en voor het stoffelijke belang van zijn volk een open oog had. Nu, het is verleidelijk om nu al een aantal toepassingen te maken. Ik zal dat niet doen, dan alleen u deze vraag voorleggen. Maken wij ook gebruik, maken wij ook een goed gebruik van de gelegenheden die de Heere ons biedt om onze veiligheid te zoeken? En dat bedoel ik onze geestelijke veiligheid. Die periode van betrekkelijke rust, toen er geen onheil de stad verstoorde, werd immers door Asa benut om de veiligheid van het volk te versterken. Nu, als God ons een periode van rust geeft en als hij ons gelegenheden, en ik zou mogen zeggen gelegenheden te over biedt, om onze geestelijke welstand te bevorderen en om bezig te zijn in de dingen van zijn woord en van zijn dienst en van zijn koninkrijk, gebruiken we die gelegenheden dan ook en maken we ze ons ten nutte en zoeken we er winst mee te doen. Overigens heeft deze Asa in alles wat hij deed niet vertrouwd op zichzelf. In het 7e vers, we lazen dat ook, lezen wij dat hij tot Juda gezegd heeft: laat ons deze steden bouwen en muren daarom trekken en torens, deuren en grendels, terwijl het land nog is voor ons aangezicht, want wij hebben de Heere onze God gezocht, wij hebben hem gezocht en hij heeft ons rondomheen rust gegeven. Het was van God dat ze die gelegenheden hadden. En Asa heeft de Heere er ook in erkend en het volk geleerd ook de Heere erin te erkennen. Maar dan wordt Asa gewaar dat zegen en een tijd van voorspoed geen garantie geven dat er nooit beproeving komt. Wonderlijk, nu hebben ze zoveel gedaan om de dienst des Heren te herstellen en om God te gehoorzamen en naar zijn inzettingen te leven. En juist in zo'n tijd waarin er van een terugkeer tot de Heren onder het volk sprake is, juist in zo'n tijd komt er een ernstige beproeving. Zera, de Moor wordt hij genoemd. Ik denk dat we dat moeten opvatten als een aanduiding van het feit dat deze Zera ergens diep uit Afrika komt. En dat deze Zera kans gezien heeft om met een machtig leger eerst grote stukken van het continent Afrika te veroveren. En ook het land Egypte in het noordelijk stuk van Afrika aan zich te onderwerpen. En dat hij zich in Egypte tot farao, tot koning heeft laten kronen. Maar daarmee niet tevreden, zoekt deze Zera met zijn talrijke leger nog verdere uitbreiding van zijn gebied te veroveren. En zo trekt hij op tegen Juda en zo valt hij met zijn legerscharen het land van Juda binnen. En hij komt tot aan Maresa toe, niet eens zo heel ver bij Jeruzalem vandaan. Maar waarom laat de Heere dat nou toe? Waarom geeft de Heere deze Zera met zijn legers de gelegenheid om, je zou toch zeggen, al het werk wat Asa gedaan heeft weer af te breken? Waarom laat de Heere het toe dat Asa en zijn volk zo zwaar beproefd worden? Ach, de Heere heeft daar zijn wijze bedoelingen mee en iemand die in zijn leven weet van beproevingen en iemand die dat weet in die zin, ik bedoel, weet in die zin dat de Heere daarmee tegelijkertijd ook het geloof zoekt te beproeven en te oefenen, die weet dat dat ook wel eens nodig is. God moet het in het leven van zijn kinderen zo wel eens doen. Dat er aan een periode van betrekkelijke rust en vrede en situatie waarin de ziel niet zozeer bekommerd en verontrust wordt door allerlei omstandigheden van buiten of van binnen, dat er aan zo'n periode toch ook weer een eind komt. Wij moeten ook niet in slaap sukkelen. Wij moeten iedere keer weer die beproeving des geloofs doormaken. En de ene kant opdat het geloof gesterkt zou worden, aan de andere kant opdat allerlei onzuivere bestanddelen die in dat geloof zouden kunnen zijn binnengedrongen, er weer eens uitgezuiverd worden. Asa moet in deze omstandigheden door deze beproeving heen leren dat zijn veiligheid, ondanks alles wat hij gedaan heeft, toch niet gewaarborgd is door grenssteden en door burchten en door soldaten en door goede bewapening. Maar Asa zal moeten leren dat wat hij ook aan maatregelen genomen heeft, en dat was zijn verantwoordelijkheid, dat ondanks alle maatregelen die hij genomen heeft, hij toch alleen maar veilig is als hij beschaduwd is in Gods woning. Als hij onder de schaduw van Gods vleugelen mag verkeren. En dat leert Asa in deze weg. Natuurlijk, hij doet ook wat zijn hand vindt om te doen. En als die tijding komt dat de vijanden aanrukken, dan stelt Asa zijn leger ook op. Dan mobiliseert hij zijn manschappen ook. En voorwaar, het getal van soldaten waarover hij beschikt is ook niet gering. En dat zijn ook nog geen ongeoefende soldaten. Dat zijn mensen waarvan we gelezen hebben dat ze weten de boog te hanteren en dat ze weten met een schild om te gaan en dat ze op allerlei manieren bekwaam zijn om de strijd te strijden. Hij stelt ze in slagorde en zo staan de twee legers straks tegenover elkaar. En meer kon Asa niet doen. Zover kon hij gaan. En zover moest hij ook gaan. Want dat lag allemaal binnen het terrein van de verantwoordelijkheid die God aan hem als koning en als legeraanvoerder heeft gegeven. En als dat dan allemaal gebeurd is, en als de maatregelen genomen zijn, en als ongetwijfeld de plannen doordacht zijn, en als er overleg in de legertop gevoerd is, gaat het er dan op los? Nee, dan doet Asa eerst nog wat anders. Hij zal dat al wel eerder gedaan hebben, privé. Een man die deed wat goed en recht was in de ogen des Heren zal ongetwijfeld ook de gang naar de binnenkamer gekend hebben. En zal een plaats voor God hebben gezocht waar hij de noden particulier voor het aangezicht van de Heren heeft uitgesproken. Maar hij voelt het als zijn verantwoordelijkheid om dat nu ook nog een keer in het openbaar te doen. En als we dan naar onze tekst kijken, dan zien we deze Asa, deze koning, deze legerleider, op zijn knieën in het front van de troepen voor Gods aangezicht gebogen. En daar roept hij publiekelijk de Heere aan. En dan legt hij nog eens een keer in het openbaar de nood van zijn volk voor het aangezicht van de Heere neer. En dan smeekt hij de Heere om zijn hulp en zijn genade. Hij weet, dat is de ondertoon van zijn gebed, dat het van de Heere moet komen. Dat beleidt hij dan ook. Hij weet dat alleen Gods hand, Gods arm verlossing kan brengen. In eigen kracht vermag hij niets. Dat beleidt hij ook. Het hangt nu, in de komende uren, in de komende dagen, als de strijd gevoerd moet worden, van de Heere af. Wel nu laten we naar dat gebed, zoals hij dat gebeden heeft en zoals dat in onze tekst bewaard gebleven is, vanavond een ogenblik gaan luisteren. En dan weet ik heel goed, net zoals u, dat wij in andere omstandigheden verkeren als Asa. Gelukkig zijn er geen vijanden die ons bedreigen, die aan de grenzen van ons land staan en die elk ogenblik binnen kunnen vallen. Gelukkig kunnen we zeggen dat we leven in een tijd van rust en van vrede en dat er geen oorlogsgeweld in onze straten is. Maar ondanks alle verschillen tussen toen en nu, overeenkomst is er ook. Gevaren bedreigen ook ons. Gevaren bedreigen ook onze kinderen. En wij hebben alle reden om te bidden. Om niet alleen maar een gebedsuur te houden in verband met gewas en arbeid, maar om ter gelegenheid van dat gebedsuur voor gewas en arbeid ook de nood van de tijd te betrekken. En vandaar dat we er goed aan doen om naar dat gebed van Asa te luisteren en hem vandaag als ons gebedsvoorbeeld te nemen. Wat bidt Asa dan? Als we het goed lezen, dan zijn er eigenlijk twee dingen die in het gebed van Asa opvallen. Dan is daar in de eerste plaats de toon van verootmoediging. En vervolgens is er in dit gebed ook de toon van het godsvertrouwen. Verootmoediging. Dat allereerst. Asa is zich ervan bewust dat de Heere soeverein is. Asa is er zich ook van bewust dat hij maar een nietig en een zwak mensenkind is. En dat zijn volk ook maar een nietig en een zwak volk is. En bovendien een onwaardig volk. Luistert u maar. Asa riep tot de Heere zijn God en zei: de Heere, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Wat wil hij daarmee zeggen? Wel, hij wil daar eigenlijk dit mee zeggen. Dat God soeverein is. En dat hij bepaalt wie hij helpen zal. Of dat nu de machtige is, en daarmee zal Asa wel Zera met zijn legers bedoeld hebben. Of dat nu de krachteloze is, en daarmee spreekt Asa over zichzelf en over zijn volk. Maar God is rechter. Hij beslist. En die God is niet van onze mogelijkheden afhankelijk. Die God doet altijd alleen wat hem behaagt. Maar die God is ook niet automatisch vanzelfsprekend aan de kant van Juda. Daar hebben ze het immers niet naar gemaakt. Oh ja, Asa heeft de afgodsbeelden weggedaan, maar die stonden er toch maar. Asa heeft allerlei andere dingen die met die afgoderij in verband stonden weggedaan, maar die waren toch maar ingevoerd in Israël. En daarmee waren ze van de hoge God afgeweken. En daarmee hadden ze de Heere vertoren door hun ongehoorzaamheid. En zo hadden ze geen enkele verdienste en geen enkel recht. U kunt in het hele gebed van Asa ook nergens iets aantreffen wat erop zou kunnen wijzen dat Asa meent rechten te hebben bij God. Nee, hij heeft goed geleerd wat het is om in verootmoediging tegenover de soevereine God te buigen. En ootmoed is de toon van zijn gebed. Zeker als u erop let dat hij het heeft over de krachteloze. Nou, dat is hij. En dat is dat volk, ondanks het aantal soldaten dat hij op de been heeft kunnen brengen. Ondanks het feit dat de grenssteden versterkt zijn. Maar het is al gebleken dat dat helemaal geen effect heeft. Want hoewel die steden aan de grens versterkt waren, zijn die Moren al een heel stuk het land binnengedrongen. Hij heeft tegelijkertijd al gezien de futiliteit van alles wat mensen tot stand kunnen brengen. Krachteloos, dat weet hij zich. Zwak van moed en klein van krachten. En van zijn leger en van zijn soldaten hoeft hij het niet te verwachten. Hij kan dan ook niet tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb gedaan alles wat ik kon doen. Ik heb gedaan, mijn leger op de been gebracht. Ik heb mijn troepen bewapend en ik heb ze instructies gegeven. En ik zal ze straks aanvoeren en moed inspreken. Wilt u er uw zegen aan verbinden? Wij doen van onze kant wat wij kunnen. Doet u nu de rest? Zo bidden wij wel eens, nietwaar? Dat is wel eens de ondertoon van ons bidden. Dat wij denken, als wij nou ons best maar doen en dit en dat en zus en alle dingen regelen en besturen en zo ver gaan als dat wij dan kunnen. En dan moet de Heere er maar zo'n goedkeuring aan geven en dan moet de Heere de rest maar doen wat wij dan net niet kunnen doen. God wat, maar eerst wij wat. God moet dan maar aanvullen wat aan onze kant ontbreekt. Dat vind je bij Asa niet, dat vind je Psalm 127 ook niet. De Heere moet het huis bouwen. Als hij het niet doet, dan is alles wat de arbeiders doen tevergeefs. De Heere zal de strijd moeten voeren. En alles wat Asa gedaan heeft, is zonder dat de Heere werkt, tevergeefs en ijdel. Nee, Asa wijst niet op wat hij allemaal gedaan heeft. Hij laat het de Heere niet nog eens een keer horen wat hij van zijn kant tot stand gebracht heeft, om dan te vragen, Heere, vult u het nu aan, het ontbrekende? Hij weet van zichzelf geen andere typering te geven dan ondanks alles wat hij aan wapens en aan soldaten beheeft, dat hij een krachteloze is. Dus hij heeft geen grote gedachte van zichzelf. En hij steunt niet op mensen en hij steunt niet op zichzelf. Nou, dat is om te beginnen al heel nuttig en heel leerzaam, gemeente. Als wij gaan bidden vandaag, bijzonder voor de noden van ons dagelijkse leven, dat de Heere gewas wil geven en arbeid en werkgelegenheid en dat hij in het economische leven, in het sociale bestel, in het maatschappelijke bestaan van ons en van ons volk nog zijn goedheid zal willen bewijzen, dan moeten we tegelijkertijd ook maar beseffen dat wij in ons bidden net van die zwakke en krachteloze en machteloze mensen zijn als Asa was. En ook nog mensen zonder enige verdiensten. Als we dan terugdenken aan ons leven zoals dat geweest is, dan kun je zeggen, ja, maar we hebben onze godsdienst. Ja, dat had Asa ook. En we hebben onze ernstige pogingen om de Heere te dienen en voor de zaak des Heeren te staan. Allemaal goed en wel, dat had Asa ook. Niet waar, en hier was er zijn volk ook nog in voorgegaan. En misschien had Asa nog wel veel meer ijver aan de dag gelegd in die zaken dan dat wij ooit aan de dag gelegd hebben. Maar niettemin, ondanks alles wat hij gedaan had en ondanks al de ijver die hij getoond had, laten we van hem leren dat hij van zichzelf niet meer zegt dan een krachteloze. Krachteloos ook vanwege zijn onwaardigheid. Krachteloos ook vanwege het feit dat er zoveel mis is, verkeerd is, als hij terugkijkt. En nu stond hij voor een geweldige zaak. We zijn gekomen tegen deze menigte, zo zegt hij. Een geweldige zaak. En er hing heel veel van af. En het was een moment van geweldige crisis. En er zouden geweldige beslissingen vallen. Gemeente, in ons leven, in onze situatie, staan we ook voor geweldige dingen. Zaken die van groot belang zijn. Misschien vergeleken met dat moment waarin Asa bad, wel wat minder belangrijk en van wat minder gewicht. Zoveel hangt er nu ook weer niet in de schaal van de weegschaal als in die tijd. Maar niettemin, het zijn geen geringe zaken waar we vandaag voor bij elkaar zijn om de Heere te bidden. Het is geen geringe zaak als we de Heere vragen om opnieuw een oogst te willen geven. Die kunnen wij niet laten groeien. Dat moet van hem komen. Maar zal het van hem komen? Als hij naar recht en gerechtigheid handelt en ons naar verdiensten geeft, zal het dan van hem komen? Het is geen geringe zaak als wij bidden om gelegenheid te mogen hebben en houden om ons werk te kunnen doen. Dat moet ook van hem komen. En wij kunnen er niet voor zorgen. Wij beschikken niet over gezondheid. Wij beschikken niet over herstel van krachten. Wij beschikken niet over mogelijkheden om ons brood te verdienen. Dat moet allemaal van hem komen. En als we dan iets breder gaan, ik zei u, dit biduur voor gewas en arbeid mag ook toch betrekken in onze overdenking en ook in ons gebed de nood van de tijd waarin we leven. Als we dan ook niet alleen maar aan onszelf denken en aan onze eigen persoonlijke en gezinssituatie, maar we denken eens even verder en we weten ons betrokken bij het hele volksleven en bij het hele gebeuren, politiek en maatschappelijk, dan zien wij toch met elkaar ook een aantal dingen zich hoe langer hoe duidelijker aftekenen in onze samenleving, in ons bestaan, in ons leven als volk, die ons toch ook met zorg en met schrik kunnen vervullen. Dan zien wij krachten aan het werk. Nog weliswaar geen legers die ons volksbestaan bedreigen, maar geestelijke krachten die gemobiliseerd zijn onder aanvoering van de vorst der duisternis, die de geestelijke ondergang van ons volk op het programma hebben staan. Om ons volk hoe langer hoe verder weg te voeren van de dienst van de Heer en bij het woord van de Heer vandaan. En om hoe langer hoe meer de geest waarin mensen leven en de wijze waarop mensen denken te beïnvloeden en te infecteren, zodat van de vreze Gods straks niets meer te vinden zal zijn. Zodat van de inzettingen des Heren er niet één meer overeind zal blijven. Zodat al de geboden van de Heren die bedoeld zijn voor het welzijn van een volk, gerechtigheid verhoogt een volk. Zodat al die geboden en die inzettingen die bedoeld zijn tot onze beveiliging en tot onze verhoging straks tegen de vlakte liggen. En de menselijke wijsheid, die niet anders is dan dwaasheid, zal triomferen in ons volk. En wie zal dat kunnen stoppen? Wie zal die infectie kunnen weren? Wie zal de stroom van secularisatie kunnen stuiten? Krachteloos, zei Asa. En we zeggen het ons juist in het licht van deze vijanden, van deze geestelijke volksvijanden, die ook ons en onze kinderen bedreigen. We zeggen het in deze situatie, Asa, na, Heere, we zijn krachteloos. En zo staan wij tegenover een menigte van vragen en een menigte van noden. En wat vermogen wij? En daarbij, en laten we dat van Asa ook leren, God is soeverein. Hij is rechter. En hij kan doen wat hij wil met zijn schepselen immers. Hij hoeft ons ook nog niet eens een verantwoording te geven van waarom hij dit doet en waarom hij dat niet doet. Met het oog op de oogst, waar wij dan vandaag voor bidden. En de werkgelegenheid en de gezondheid en al die zaken. De Heere kan doen wat hem behaagt. De Heere mag doen wat hem behaagt. En als het hem behaagt om ons gebed van vandaag niet te verhoren, kunnen we hem dan beschuldigen? Kunnen we dan zeggen, Heere, dat is niet rechtvaardig, we hebben toch zo ernstig gebeden. Kunnen we dan zeggen, Heere, waarom doet u dat? En heeft de Heere dan niet het recht om te zeggen, en kijkt uw eigen leven nou eens na, was ik het verplicht? Wat een afgoden waren er in uw leven. En wat een zorgeloosheid heeft uw levensgedrag gekenmerkt. En wat een dagen en weken en maanden zijn er geweest dat u het zonder mij hebt gesteld en dacht te kunnen stellen. Heeft de Heere verplichtingen tegenover ons volk? Heeft de Heere verplichtingen tegen een volk dat van hem niet weten wil? En dat van hem afwijkt? En dat datgene wat in vorige geslachten nog hoog gehouden werd, nu op de straten in het slijk vertreedt, heeft de Heere verplichtingen om ons te blijven gedenken in zijn langmoedigheid? Of mag hij, de soeverein van hemel en aarde, doen wat hij wil en zijn rechten handhaven en zijn oordelen brengen? Als God ons overgeeft aan onszelf. Voelt u? Krachteloos. Hulpeloos zijn we. Laten we dat goed beseffen en vandaag voor het aangezicht van de Heere ook eerlijk erkennen. In ootmoed. In ware verootmoediging. Dat is iets wat ons van nature natuurlijk geheel en al ontbreekt. Maar wat we ook na ontvangen genade iedere keer toch weer zullen moeten leren, zullen moeten zoeken ook om in de ootmoed voor God te bukken. En zo onze plaats voor het aangezicht van de Heere in te nemen. Zoals die grote bidders dat allemaal deden. Denk eens aan Daniël. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij onze vorsten, bij onze priesters en bij het hele volk. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Denk eens aan wat je in de psalmen vindt. Denk eens aan wat er zo geregeld iedere keer weer in de schrift, in de gebeden van de heiligen naar voren komt. Die toon van ootmoed, van het buigen in het stof. Denk eens aan Abraham als hij voor God staat en voorbeden doet voor Sodom, voor het goddeloze Sodom. O ja, de Heere staat hem toe om voorbeden te doen. Ook voor een totaal van de zonde doortrokken en met de zonde verziekte samenleving. Maar Abraham weet zijn plaats. En hij zegt het in alle verootmoediging voor Gods aangezicht. Ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, terwijl ik stof en as ben. Dan kun je alleen maar smeken, om onverdiende gunsten smeken. En dat zal toch de toon van ons bidden ook vandaag moeten zijn. Zullen we de Heere in ons bidden ook de eer geven waar hij recht op heeft. Verootmoediging. Kennen wij die gestalte? Kennen wij, ik gebruik een uitdrukking uit onze catechismus in zondag 45 als het over het waarachtige bidden gaat. Een van de condities van het waarachtige bidden is immers dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En daar hebt u in onze catechismus datzelfde woord ook weer. Opdat wij ons vanwege die nood en ellendigheid voor Gods aangezicht verootmoedigen zullen. Dat is God, God laten. Heere, u bent niets verplicht aan ons, zondaren. Zijn recht erkennen, zijn soevereiniteit erkennen. Als hij zijn hand toesluit, erkennen dat het nog recht is. Hij is recht in al zijn weg en werk. Maar dan niettemin uit de nood van ons leven aanroepen en smeken of hij zich nochtans over ons zal willen ontfermen. En dan die tweede toon in het gebed van Asa. Want het blijft niet bij tot wat we tot nog toe gezien hebben. Er komt ook vertrouwen in zijn gebed. En dat is geen vertrouwen in eigen vroomheid en geen steunen toch nog weer langs een achterdeurtje binnengesmokkeld op zijn eigen bekering en op zijn eigen reformatie en op zijn eigen inspanning. Maar het is Gods vertrouwen. Vertrouwen op de Heere. En dat maakt het gebed van Asa ook tot een geloofsgebed. Dat komt zelfs op meer dan één wijze openbaar. We lezen weer in onze tekst. En Asa riep tot de Heere, zei God en zei de Heere, het is niets bij u te helpen. Het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere onze God. Want wij steunen op u. Nou, dat past bij elkaar, nietwaar? De krachteloze moet ergens op steunen. Als je te zwak bent om op eigen krachten te kunnen lopen en op eigen benen te kunnen staan, dan zoek je je steun bij een stok waar je op leunt. Of dan zoek je je steun bij de arm van een ander op wie je mag leunen als je een stukje gaat lopen na een operatie bijvoorbeeld. En dat heeft Asa begrepen. Krachteloos. En nu heeft hij steun nodig. Maar waar zoekt hij die steun? Waar? Je zou zeggen, hij heeft toch nog wel wat. Hij kan toch nog wel ergens terecht. Zijn eigen? Nee. Nee. Zo zwak, zo krachteloos is hij, dat hij nergens anders op steunen kan dan op de Heere. Daar moet hij zijn toevlucht nemen. Onder de schaduw van Gods vleugelen. Gods arm moet hem ondersteunen. Gods genade moet hem overeind houden. Heere, wij steunen op u. Zijn eigen deugden dan? Een wegwerpelijk kleed. Daar begin je ook niks mee. En dat benadrukt hij nog eens heel bijzonder als hij tot de Heere zegt, wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. In uw naam, beter nog met uw naam. Dat heeft hij van zijn overgrootvader geleerd, Asa. Dat zei David ook, toen hij als jongen van 20 jaar... het strijdperk inging om tegen Goliath te strijden. Goliath stond daar in al zijn kracht, in al zijn geweld, in al zijn grootheid, in al zijn indrukwekkende soldatenmajesteit. En David kwam daar zonder harnas, zonder helm, zonder speer, zonder schild, met niet anders dan een slinger en in de herderstas een paar steentjes die hij uit de beek gehaald had. Met niet anders? Ach, dat was het belangrijkste nog niet eens, die slinger en die steentjes. David zegt tegen Goliath, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Dat was Goliaths uitrusting. En ik kom tot u met de naam des Heren. Dat was het wat David bij zich had. En dat is het wat Asa bij zich heeft. De verbindingslijn is duidelijk, de geestelijke verbindingslijn van David naar Asa. Wat bedoelt hij dan? Als hij zegt, wij zijn tot deze menigte gekomen met uw naam. Wel, wat is de naam van God? Wat is Gods naam? De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen vlieden en veilig zijn. De naam Gods, dat is datgene waarin de Heere zich heeft geopenbaard. De naam Gods, daar liggen al de deugden Gods in verankerd. Gods goedheid, Gods almacht, Gods barmhartigheid, Gods genade en alles wat er aan deugden en volmaaktheden in de Heere te vinden zijn. Alles ook wat nodig is in deze strijd. Alles wat nodig is in de ontmoeting met deze vijanden. Alles wat nodig is in dit uur van grote crisis en nood. Alles wat nodig is in dit uur waarin alles wankelt en op instorten staat in Juda. Alles wat ze zelf niet overeind kunnen houden. Daar ligt de naam van God die omvat alles wat hen in zichzelf ontbreekt. En u zegt hier tegen de Heere, Heere, wij hebben niets. Machteloos en krachteloos en daar staan onze soldaten, maar die kunnen het ook niet. En daar hebben we onze schilden en die houden het ook niet tegen. En daar hebben we onze bogen en daar kunnen we de strijd ook niet mee winnen. En daar hebben we onze ervaring, maar dat helpt ons ook al niet. Heere, wij hebben niets, wij hebben alleen en dat danken we aan u en aan uw zorg en aan uw barmhartigheid over ons. Wij hebben alleen uw naam. En zo maakt hij nu zijn zaak tot Gods zaak. En dat onderstreept hij nog een keer als hij in dit woord zegt, want wij steunen op u en in uw naam zijn wij gekomen tegen deze menigte, o Heere. Gij zijt onze God, laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. Zijn ze dan tegen de Heere uitgetrokken, Zera met zijn legers? Ze zijn toch tegen Asa aangetrokken, ze zijn toch tegen het volk van Juda aangekomen. Asa mag, zo zei ik zo pas, zijn zaak tot Gods zaak maken en zijn zaak in Gods hand leggen. En hij mag zeggen, Heere, ze zijn tegen u gekomen. Tegen God. Tegen Israëls God. En wat Zera bedrijft, wat Zera motiveert voor deze veldtocht, dat is ten diepste vijandschap tegen de Heer. En wat ze Gods volk zoeken aan te doen, dat doen ze de Heer aan. U zegt, dat is een beetje al te optimistisch gedacht. Dat is dat verbondsoptimisme wat je in Israël wel vaker tegenkomt en waar de profeten toch herhaaldelijk tegen moesten waarschuwen. Bijvoorbeeld Jeremia, toen was daar ook die mentaliteit, nou wij zijn toch Gods volk, nietwaar? Ons kan toch eigenlijk niks gebeuren, des Heren, tempel, des Heren, tempel zijn deze. Dat kwam toen voor, het is nog niet uitgestorven. Alsof de Heere vanwege die verbondsrelatie dus dan toch verplichtingen tegenover Juda en tegenover Asa heeft. Denkt Asa zo in dat optimisme van wij zijn toch het verbondsvolk en de Heere is toch onze God? Komt dat ook niet uit als hij zegt gij zijt onze God? Kun je dat zomaar zeggen? Kun je dat zomaar namens een heel leger, namens een heel volk tegen de Heere zeggen? Mag je dat zomaar van iedereen aannemen? Gemeente, ik geloof niet dat wij het goed verstaan als we hier verbondsautomatisme of verbondsoptimisme in menen te lezen. Ik geloof dat we veel meer de tekst en Asa recht doen als we hierin horen hoe Asa vertrouwend pleit op de genade en de barmhartigheid Gods. Hij heeft toch die band gewild? Hij heeft toch dat contact gezocht. Hij heeft toch dat verbond opgericht. O nee, Israël kan niet zeggen dat de Heere verplichtingen tegenover hen heeft, omdat zij zich zo gedragen hebben zoals het behoort. Maar de Heere heeft verplichtingen tegenover zichzelf, om zijn volk te gedenken. Het volk dat hij vrijwillig gekozen heeft. Het volk waar hij vrijwillig die relatie mee gewild heeft. En vanuit het verbond Gods mag Asa de Heere aanspreken en zeggen: Heere, nou willen ze ons uit de erfenis verdrijven die u ons gegeven hebt. Ze zouden het recht hebben om het te doen, want voor onze zonden hebben we het verbeurd. Maar wat zult gij dan uw grote naam doen? Zoals Mozes bad. En dan is Asa in het bidden gesterkt in het gebed. U hebt wel eens gelezen in Psalm 138, als David daar zegt: ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dat heeft Asa hier ondervonden. Dat gebeurt soms in het bidden. Als we onze ziel mogen opheffen tot de Heere, de God der goden. Als we ons hart mogen uitstorten voor de Heere. Dan gebeurt het wel eens dat je anders van je knieën opstaat dan toen je op je knieën neerviel. Dat de nood die je voelde en de angst die je kneep, die je bezorgd en geontrust maakte. Dat die nood en die angst is een ogenblik van je afvallen als je je hart voor de Heere mag uitstorten. En dan moet u eens zien hoe dat bij Asa hier gebeurd is. Hij heeft eerst de Heere aangeroepen en zichzelf als de krachteloze gezien. En die vijanden, Zera met zijn leger, heeft hij betiteld als de machtige. Zo keek hij tegen ze aan. De machtige. En verderop in zijn gebed heeft hij nog gezegd: Heere, wij zijn gekomen tegen deze menigte. Tegen deze menigte waar hij niets tegen zou kunnen beginnen. Maar terwijl hij zijn noden op God tot de Heere mocht uitspreken en zijn weg op de Heere mocht wentelen, is zijn hele kijk op Zera en op die machtige legers van Zera gewijzigd. Want hoe noemt hij ze nou aan het eind van een gebed? Niet meer de machtige, niet meer de menigte, maar de sterfelijke mens. De sterfelijke mens. Toen heeft hij ze gezien zoals ze echt zijn. Als Gods hand hun geest ontbindt, dan keren ze tot de aarde weer en storten met hun aanslag neer. Wat is Zera? En wat zijn die 1000 × 1000 die hij bij zich heeft? De sterkste is enkel ijdelheid, een damp, een wind. En als God opstaat, dan zal hij hun ijdel beeld verachten. Nou, toen was de strijd eigenlijk al beslist, denk u niet? Toen was de strijd eigenlijk al beslist. En toen hoefde er niet eens zoveel meer te gebeuren. Toen hoefden ze alleen maar te zien wat de Heere ging doen. De moren plagen. Hoe, ik weet het niet. Maar het was genoeg om ze te doen vluchten. En ze konden erachteraan. En ze konden een grote buit roven ook. Waar was de strijd beslist? Daar waar Asa op zijn knieën lag. En waar God zijn ogen richtte. Van die grote menigte, van die machtige vijanden. En waar God ze toen, hem toen liet zien dat het sterfelijke mensen zijn. En dat vijanden tegenover de Heere niets vermogen. Zo heeft Asa zijn hopeloze zaken, laten we het zo maar noemen, in Gods handen mogen leggen. En daar lag die zaak volkomen veilig. Wat zullen wij daarvan leren? Wel, dat ons bidden niet alleen maar gebeuren moet in ware ootmoed, maar ook in oprecht vertrouwen. Zo pas citeerde ik uit de catechismus dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig moeten kennen. Dat hoort bij het echte bidden. Maar er hoort ook bij dat we dit vaste vertrouwen hebben dat God ons, niet tegenstaande we zulks onwaardig zijn, toch om Christus wil verhoren. Vertrouwen. Geloof. bidden dat de Heere aangenaam is en door hem verhoord wordt. Dat is bidden in het geloof. Dat God is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Dat God is. En dat hij genadig is. En al doet hij het nooit om onzentwil, hij doet het niet te min om zijn grote naams wil. Bidden in het vertrouwen dat de Heere goedertieren is. Bidden in het vertrouwen dat de Heere zichzelf verheerlijkt in het werk van zijn handen. En waarmee zullen we dan tot de Heere komen? Met hetzelfde als waarmee Asa tot de Heere kwam, nietwaar? Met de naam des Heeren. En waar is die naam des Heeren nu het rijkste en het volste in geopenbaard? Dan zullen we vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament moeten. En dan zullen we moeten gaan luisteren naar hem die gezegd heeft: Vader, ik heb hun uw naam geopenbaard. Luister naar hem die gezegd heeft, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De naam Gods in Christus. In wie al die deugden Gods zijn verheerlijkt. In wie de goedheid Gods en de barmhartigheid Gods en de genade Gods en het recht Gods en de heiligheid Gods allemaal uitgestald zijn, uitgekristalliseerd zijn. Bidden zal bidden moeten zijn, pleitend op het borgwerk, op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Echt bidden. Dat is pas dan aanwezig als het bidden is in Jezus' naam. En dan niet als een slotformule aan het eind van het gebed. Maar als we waarlijk in ons bidden de Heere mogen wijzen op wat de Heere Jezus Christus heeft aangebracht, wat hij heeft verdiend. Als we de Heere mogen wijzen en als wij in het geloof daarop zullen mogen terugvallen. Op datgene wat Christus volbracht heeft. En daar zijn er noden, en daar zijn er zorgen, en daar zijn er vragen. En als we aan de toekomst denken, worden het ook nog bange vragen. En hoe zal de uitkomst zijn? En hoe zullen we het maken? En hoe zal het gaan met ons volk? En hoe zal de ontwikkeling in de toekomst zijn? En u en ik, we hebben er niet te veel vertrouwen in, nietwaar? Want wat in werking gezet is en wat op gang gebracht is, dat is een hellend vlak. En dat gaat hoe langer hoe harder. En hoe langer hoe verder naar beneden. Dat kunnen we verwachten als het van ons zou moeten komen. En er zijn er nog een paar roependen in de woestijn. Maar die brengen ook niets klaar. Maken ook niets klaar. Maar als God opstaat. Als de Heere laat weten wie Hij is. En als wij te midden van alles wat aan dreiging en aan zorg en aan moeite aan de horizon meer en meer donker en zwart opdoemt, als wij beseffen dat al die machten en al die krachten uiteindelijk tegen de almachtige God niets zullen vermogen. Dan zal de Heere het doen. Als die het doet, doet hij het om zijn naams wil. Als hij het doet, dan doet hij het omdat hij daarin verheerlijkt zal worden. Als hij dat doet, dan doet hij het ook alleen maar op grond van het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Nu, daar moeten wij dan terechtkomen. Bidden, en dat is altijd toch een mooie gedachte dat de biddag in verreweg de meeste gevallen in de lijdenstijd valt. Want bidden kan alleen maar als we oog hebben op het werk van de lijdende borg. Bidden kan alleen maar als wij er enig zicht op kregen op wat de Heer Jezus in de paaszaal tegen Petrus zei. Ik heb voor u gebeden. Echt bidden. Dat moet dan gebeuren door mensen die niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat kan alleen maar gebeuren als de Geest met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. En als de Geest het uit de biddende en dankende hoge priester neemt. Echt bidden, dat kan ook alleen maar als de Heiland zijn voorbeden om ons bidden heen legt. En ons bidden in zijn voorbeden voor het aangezicht van de Vader brengt. En dan zijn de vijanden niet meer dan sterfelijke mensen. Een ademtocht. En wat heeft Gods kind in het strijdperk van dit leven, omringd door duisternissen menigmaal en angstvalligheden, met zorgen voor de tijd en met zorgen voor de toekomst. Wat heeft Gods kind dan een sterke toevlucht? Die toren, die naam, waar de rechtvaardige naartoe mag vluchten, waar hij in mag vluchten, waar hij veiligheid in mag vinden. En wat heeft het volk des Heren dan een volkomen zaligmaker, in wie de naam Gods en de deugden Gods verheerlijkt zijn. En wat is het dan een troost, als je te midden van al de onzekerheden waarvoor je staat, weten mag, beoefenen mag, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Wat zou dan een nietig mens mij doen, gemeente, zo bidden, om daar aan de troon der genade barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Amen. Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden en mijn been met opgeheven handen. Heere, we hebben u zo nodig. Zo nodig voor ons dagelijkse leven, voor de zorg daarin. En zo nodig ook voor ons geestelijk welzijn. Wij zijn zo krachteloos. We zijn zo gering, we zijn zo zwak, zo nietig, zo onbekwaam, zo ongeschikt, zo onwaardig. Heere, we hebben u zo nodig. Asa besefte dat toen hij voor zijn legers op de knieën ging en uw aangezicht zocht, de krachteloze. Dat was zijn betuiging. Heere, we nemen het van hem over, want zo is het met ons ook. En laten we het nu echt maar belijden voor u en laten we het ook maar beleven. Want, heere, onze nood is ook nog een keer dat we zulke hoge gedachten van onszelf hebben. En dat we nog denken dat we zoveel zelf tot stand kunnen brengen. En dat we zo op eigen krachten denken te kunnen gaan. Maar als u er ons een ogenblik bij bepaalt dat onze lichaamskrachten ijdelheid zijn. En dat we in geestelijk opzicht ook onbekwaam en ongeschikt zijn. Dan zullen we het met Asa eens zijn, Heere. En dan zullen we in verootmoediging voor u buigen. Met name Als we dan ook nog bedenken hoe onwaardig we door onze zonden geworden zijn. En toch, o God, we kunnen geen ogenblik zonder u. U bent het aan ons niet verplicht om te helpen, om uitkomst te geven, om ons brood te geven, om voor onze kleding te zorgen, om ons gezondheid te geven, om ons werkgelegenheid te schenken. U bent niets aan ons verplicht. Want wij hebben ons gedragen alsof wij tegenover u ook geen verplichtingen hadden. En toch, Heere, we kunnen niet zonder u. Denk aan ons in genade. Bezoek ons met uw heil. En laten wij ervaren, ook in de tijd die voor ons ligt, dat u van dag tot dag ons draagt en van ogenblik tot ogenblik ons verzorgt. Dat u uw hand nog wilt openen en dat u nog wilt zegenen en dat u nog wilt weldoen en dat u nog uit uw volheid wilt uitdelen. Heere, denk aan ons in onze zwakheid. Draag ons in onze afhankelijkheid en wil ons niet verstoten vanwege onze onwaardigheid. Mogen wij u bidden. Mogen wij u ootmoedig vragen, Heere, net als Asa, in het vertrouwen, in het geloof, dat al hebben wij dan niets verdiend en al bent u aan ons niets verplicht, u toch uw houden wilt aan uw woord en aan uw toezeggingen. Mogen we u ootmoedig bidden, Heere, dat u dat woord waar wilt maken, dat ook voor dit jaar zaaiing en oogst niet zullen ophouden. Mogen we u ootmoedig vragen dat gij ons ook nog weer op het terrein van het dagelijkse leven wilt geven wat we nodig hebben. En wilt u ons vertrouwen schenken. Geloof in u, de waarachtige God. Geef ons met Asa dat we met uw naam tot u mogen komen, nu en steeds weer. En dat ons leven daardoor getekend en gekenmerkt mag zijn, dat we schuilen mogen bij die borg en zalig maken, dat we vluchten mogen tot die sterke toren waarin veiligheid gevonden wordt. Dat we schuilen mogen in de schaduw van uw vleugelen. Daar zijn we, maar daar alleen. Daar zijn we veilig. Heren, wij bidden u ook in de situatie waarin wij leven. Als volk, op het terrein, in een land waar ge eertijds hebt gewoond. En waar uw woord krachten heeft gedaan. En waar uw volk geweest is. En waar uw woord gepredikt werd. En waar de waarheid gezegevierd heeft. En waar uw geboden als heilig werden beschouwd. En waar het leven gestempeld is door uw inzettingen. Maar Heere, veel van dat is verleden tijd. Er is een golf, er zijn golven over ons heen gespoeld. Die geen andere bedoelingen hebben dan alles wat van u is weg te spoelen. En teniet te doen en uit te wissen. En voor altijd onder ons volk te verdoen. O God, en we staan machteloos, juist dan, machteloos tegen die menigte. Wij bidden u, wilt u ook ons volk niet loslaten? We vragen er wel om, met ons gedrag, met onze daden, met onze goddeloosheden. We vragen er wel om, Heere, dat u een afrekening komt houden, maar wil nog in genade aan ons denken. En wilt u herstellen en terugkeren en een terugkeer geven en uw naam nog weer groot maken en uw woord nog weer planten en uw zegende nog weer aan verbinden en onder ons volk een tegenbeweging tot stand brengen. Heren, wij kunnen dat niet. Maar gij zijt de machtige. En dan kunnen we wel eens op mensen kijken. Op mensen die van alles en nog wat doen om ons volk in zijn geestelijke welstand nog verder te ondermijnen. Mensen die zich laten gebruiken in uw dienst om de goddeloosheid te propageren. En de zonde straffeloos te doen en te laten doen. Maar Heer, het zijn sterfelijke mensen. Als gij met uw hand hun geest ontbindt, dan zullen hun plannen ijdel blijken te zijn. Aan de andere kant, we weten toch ook uit uw woord, als gij met uw oordelen wilt komen, dan zal niets dat kunnen tegenhouden. O God, we aanbidden uw soevereiniteit, uw vrijmacht. Gij zijt rechter, gij beslist. Maar tegelijkertijd doen we een beroep op uw barmhartigheid. En we smeken u, gedenk in uw toorn aan uw ontferming. En bezoek ons nog weer, toch nog, met uw heil en met uw goedgunstigheid. Heere, schenk ons gehoor en vergeef onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 3, het vierde vers. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.